De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Annemiek Schrijver. Na haar conservatoriumopleiding ging ze programma's presenteren bij radio en televisie. Op dit moment is ze te zien in de dagelijkse Nachtzoen op NPO 2 en samen met Mirjam Sterk in het Iconhuis. Voor de radio maakt ze onder andere Oba Live en Musica Religiosa. Daarnaast schreef ze diverse boeken. Ze is, zoals ze zelf zegt, ongeneeslijk religieus en vindt troost en nabijheid in zowel het christendom als het boeddhisme. Annemiek Schrijver is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Annemiek Schrijver.
Dankjewel.
En gefeliciteerd.
Dankjewel.
Want je bent net 50 geworden.
Gisteren. Ja, heel plechtig.
Was het een groot feest?
Helemaal niet. Maar innerlijk wel. Maar ik dacht, dit keer maar eens niet.
Wat doet dat jou?
50, dat is een halve eeuw. Ik vind het niet naar, integendeel eigenlijk. Maar ik ben me er zeer van bewust. Ik zie het wel als een soort overgang.
Je schreef in een van je blogartikelen, of misschien was het een column, dat het je deed denken aan Saartje. Het ontmoeten van Sarah aan Saartje, die huishoudster die we nog kennen uit de serie Fiebertje, uit onze jeugd. Misschien zijn er luisteraars die helemaal niet meer weten wie het was. Maar het was een zwerver die altijd met een lekke paraplu op stap ging en heel blijmoedig eigenlijk de wereld tegemoet trad. Wat in die Saartje, want zij was dus de huishoudster, hè, die altijd klaar zat met kopjes thee en lekkere koekjes. Wat in Saartje treft jou? Wat maakt die herinnering nu zo wakker?
Nou, ten eerste die tegels die ze in haar keuken. Haar keuken was dan in het huis van de burgemeester, want zij was de hulp van de burgemeester. Ze had van die grote zwart-wit tegels, vond ik ontzettend knus. En die vrouw, die straalde zo'n... die kon zo stralen. Dus als Fiebertje er was, dan werd hij zo welkom door haar geheten. Maar wat ik vooral ontzettend spannend vond, was hoe zij haar burgemeester begroette. En dan zei ze, oh meneer! En dat had ik echt een kleine meisjesopwinding over. Ja, dat was allemaal heel knus en veilig. En ja, daar heb ik echt goede herinneringen aan. Ik kijk stiekem nog wel eens eerlijk gezegd een aflevering. Van die hele slow television, heerlijk.
Ja, en je schrijft ook vervolgens dat je van Saartje, die Saartje, begreep dat sommige vogels niet gekooid moeten worden. En vervolgens zeg je, dat heb ik blijkbaar al vroeg in mijn kleine oortjes geknoopt, want nimmer heb ik getracht een grote liefde tot een huwelijk te bewegen.
Ja, dat klopt, ja.
Met Saartje in gedachten?
Nou ja, het is natuurlijk allemaal een beetje dichterlijke vrijheid, maar wat ik misschien toch als klein kind al wel zag, dat zij ontzettend verliefd was op een zwerver. En die man die hield zich aan geen enkele regel in dat dorp, terwijl dat dorp eigenlijk bol stond van de afspraken en de dogma's en de wetten en regels. En soms was hij ook maanden verdwenen, want dan was die serie natuurlijk even van de buis. Dus dan hadden ze dan dat hij maar weer ergens op een ander boerenland aan het werk was. Dus dan was zij haar grote liefde maanden kwijt. Maar nooit een verwijt, maar altijd weer blij dat ze hem zag. En dat heeft, denk ik, gek genoeg, heeft me dat wel iets geleerd, ja, over de liefde. Ja, nu ik er zo over nadenk.
En dan vooral dat je elkaar vrij moet laten?
Ja, dat liefde zich niet in jouw mal per se hoeft te passen. En die opmerking van sommige vogels moeten niet gekooid worden. Die opmerking maakte mijn eigen grote liefde over mij. Dat vond ik wel een wijze, zeer confronterende, maar toch ook wijze uitspraak. Ja.
Dus je bent zelf ook op die manier vrijgelaten?
Ja, ja, ja. En als dat niet zo is, dan zoek ik de uitgang zelf wel, denk ik. Nou ja, nu klinkt het wel heel macho, zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet hoor. Maar ik bedoel, de liefde heeft... als ik terugkijk op 50 jaar leven... hele andere gezichten gekregen dan wat mij is voorgehouden op school, zou ik maar zeggen.
Want? Wat was dat?
Nou ja, ik heb een zeer goed gereformeerd onderwijs genoten. Ja, ik denk dat er veel misverstanden zijn, met name over romantiek. Wij denken allemaal van, als ik me rot voel, moet jij je ook rot voelen. Dat noemen we dan intimiteit. En het tegendeel is natuurlijk het geval. Ik heb door schade en schande geleerd dat intimiteit of nabijheid juist pas ontstaat als je weet waar jouw tuin ophoudt en die van je partner of geliefde of kind of wie dan ook begint. Dus dat je juist je eigenheid en ook je eigen verantwoordelijkheid hebt en niet alles maar kunt projecteren op de ander.
Nu schrijf jij ook, nog even terug naar de ontmoeting met Sarah. Zou het kunnen zijn dat we bij het klimmen der jaren meer androgyn en daarmee completer worden? Heb je dat idee dat je meer androgyn wordt naarmate je ouder wordt?
Ja. Ik let heel erg graag op hele kleine kinderen. Dat betrap ik mezelf altijd op. Ook in het buitenland als ik op vakantie ben of zo. Maar dan valt me altijd op dat hele kleine meisjes vaak heel gedecideerd zijn. Heel erg precies weten wat ze willen. En terwijl hele kleine jongetjes vaak veel onschuldiger overkomen. Die zijn wat dromeriger. En je ziet dat bij meisjes dat er op de een of andere manier een keer weer wordt uitgeramd. Ik weet, nou, het is een groot woord, maar ineens worden meisjes prinsesjes en krijgen ze dus allemaal van die voorgekookte dromen en wensen en gaan meisjes zich aanpassen en worden ze echt een meisje. En ik denk dat bij het ouder worden dat we hopelijk steeds meer onszelf kunnen worden. En dat, en ik merk aan mezelf dat mijn mannelijke kant behoorlijk ontwikkeld is. In de zin van, kijk, je zou kunnen zeggen, in de Bijbel staat, man en vrouw schiep hij hen. Maar ik denk dat een heel mens dat mannelijk en vrouwelijk is. Dat voel ik wel bij het ouder worden, ja.
Toch kan ik me ook voorstellen met jouw uitstraling en jouw uiterlijk dat je een hele schare mannelijke aanbidders hebt.
Ja, maar het een sluit het ander niet uit.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Mijn moeder zei vroeger al dat sommige vrouwen hebben mannenvlees. En later dacht ik, wat zou ze daar nou toch mee bedoeld hebben? Maar het valt mij inderdaad op dat vrouwen die iets mannelijks hebben vaak aantrekkelijk zijn voor mannen. En mannen die iets vrouwelijks hebben zijn vaak aantrekkelijk voor vrouwen. Dus die theorie klopt volgens mij wel een beetje.
Hoe zou jij graag ouder worden? Heb je daar een beeld bij? Of een voorbeeld? Of een...
Bedoel je qua fysiek? Of...
Nou, of wat je denkt, oh zo, ik kan me herinneren dat ik heb ooit eens een oude vrouw ontmoet en ik, oh zo wil ik later mooi oud en wijs worden.
Mijn grootmoeder is wel een heel groot rolmodel voor mij geweest. Maar die was als jonge vrouw ook al geweldig. Maar er zijn mensen die, en dat geldt zeker ook voor mannen, ik ben dol op oudere mannen, een van mijn beste vrienden is 86. Maar er zijn mensen bij wie ouder worden niet huiveringwekkend is. Alsof het winst is. Hè? Dat is wel heel aantrekkelijk. Ja.
En wat is dan huiveringwekkend?
Nou ja, we leven toch een beetje in een maatschappij waarin je eigenlijk niet meer meedoet boven de 20. Nee, ik bedoel, onze wijsheid en ouderdom wordt niet bepaald geëerd zoals in andere culturen. En ja, kijk, waar je mij niet echt ontzettend veel plezier mee doet, is te zeggen, nou, je zou ook niet zeggen dat je al 50 bent. Dan denk ik, waarom moest ik me schamen voor mijn leeftijd? Alsof je je schamen moet voor je leven, de jaren dat je er al bent. Dus dat vind ik wel eens huiveringwekkend, weet je wel. Dat je als vrouw, bij wijze van spreken, je zorgen zou moeten maken omdat je nog op televisie bent. Daar heb ik gewoon echt geen zin in.
Nee, dat doe je, houd je ook helemaal niet bezig.
Nee, want ik lees dat allemaal wel eens van collega's die dan zeggen, ja, en dan moet je maar weer naar de radio. Nou, ik zou dolblij zijn als ik helemaal weer naar de radio mocht. Ja, nee, we moeten elkaar geen angst aanjagen. We hebben ook als vrouwen onderling daar ook een taak in, vind ik.
Veel mensen bewonderen jou vanwege je hele aandachtige manier van interviewen. Je hebt heel veel aandacht, je luistert heel goed naar anderen. Heeft dat iets te maken met jouw boeddhistische beoefening, denk je?
Ja, zeker, ja. Ja. Maar absoluut. Ja. Maar het komt ook voort uit leed, uit pijn. Daar is het geboren, zou ik maar zeggen. Dus, ik weet als geen ander, of als menig ander, hoe het is om niet gezien te worden als kind. En tenminste, ik heb het dan meer over school. Hè. Gewoon in een groot systeem worden gedrukt, terwijl dat niet bij iedereen werkt.
Want wat gebeurde er dan bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, zeg maar, daarom viel ik zo op Siebertje. Dat eigenlijk begreep ik heel veel afspraken, begreep ik gewoon niet. Van kinderen horen te spelen en jongens horen te lezen en meisjes horen veel te kleine poppenkleertjes te naaien op vrijdagmiddag. Dat snap ik allemaal niet. Ik bedoel, ja. Ik heb van mijn wond, denk ik, een heilige wond gemaakt. Door heel gauw te zien of te willen zien wat een ander nodig heeft en wat een ander beweegt. En dus ik vind interviewen wel echt het allerleukste wat er is.
En je zegt die wond. Ligt die wond inderdaad zover in je jeugd? Dat je het gevoel had dat je er niet bij hoorde? Of dat je dingen moest doen die niet bij jou pasten?
Het is een beetje wat Herman Finkes in zijn laatste show zei. Hè? Van, op een dag zegt iemand op school tegen je 1 en 1 is 2. En de meeste kinderen nemen dat aan, maar er zijn ook kinderen die voelen al aan dat 1 en 1 is 2 is niet waar. Dat is een afspraak. Als je dat nou aan een kind uitlegt, dan laten we nou afspreken dat vandaag 1 en 1 2 is. Morgen is 1 en 1 misschien wel donderdagmiddag. En toen kwam, zo zegt hij in zijn show, toen kwam er op een gegeven moment een pastoor. Want hij snapte er echt helemaal niks van. Toen kwam er een pastoor en die zei, God bestaat uit 3 personen en hij is 1. En toen dacht Finkes, met jou kan ik praten. Dus er is zoveel onlogica die wij buiten de deur houden. En dat is het meer. Dat ik als kind echt dacht, waarom, bij wijze van spreken, moet ik in jouw agenda passen? Dat is het, denk ik, meer. En het klopt wel dat ik later op boeddhisme ben gegaan, zou ik maar zeggen. Waarin dat enorm werd bevestigd. Dat gevoel van dat we in heel veel illusies leven. En maar doen alsof er niks aan de hand is. En toen ik Sogyal Rinpoche tegenkwam, die ik dus meteen als mijn leraar beschouwde, hè, de schrijver van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. Ja, toen voelde ik me voor het eerst van mijn leven alsof ik thuis kwam. Die man is zo gek als een deur. Althans, dat mag je niet zeggen natuurlijk, maar ze noemen dat crazy wisdom. Nou, ik wist niet wat me overkwam gewoon. Ik dacht, ik heb toch altijd het gevoel alsof ik op eieren moet lopen of dat ik me in moet houden. Maar toen ik die man zijn wildheid en zijn oorspronkelijkheid zag, nou, dat was echt een heerlijk was dat.
En waar zag je dat in? Kan je dat nog herinneren? Was er een bepaalde uitspraak of iets wat hij deed?
Ja, hij wordt ook de lachende lama genoemd, maar hij heeft ook van die one-liners. Ik bedoel, het is ook een man van taal en ik kom uit een taalachtige omgeving, heel gereformeerd met ja, de Bijbeltaal en talen Canaans. Maar ja, hij zegt bijvoorbeeld, hij kan het hele boeddhisme samenvatten met no brain, no pain. En dan gaat hij heel hard giechelen. Ja, het is zo leuk, heerlijk gewoon.
Wanneer ben je voor het laatst bij hem geweest of heb je hem gezien?
Van de zomer was ik bij hem in retraite in Ierland.
En was er toen iets, is er een uitspraak van hem die je daarna nog heel erg is bijgebleven bijvoorbeeld?
Nou, niet zozeer een uitspraak, maar wel zijn gedrag. Want ik ging expres niet naar Frankrijk waar hij woont. En daar is een tempel en daar komen al de duizenden studenten. En ik had even niet zoveel behoefte aan zoveel mensen. En in Ierland is het veel kleiner en daardoor zit je ook eigenlijk veel meer op elkaar. Maar er was in Ierland ook, waren er allemaal nieuwkomers. En wat ontzettend prettig was, en je merkte dat hij dat ook vond, dat die nieuwkomers echt niet wisten wat de regels waren. Want ook daar zijn natuurlijk weer regels. Dus die ging hem een hand geven. Nou, er is gewoon niemand die hem een hand geeft, normaal gesproken. He, je maakt een soort buiging, zal ik maar zeggen. Nou, dat vond hij zo leuk. En er was één jonge vrouw die werd zo door hem geraakt, door inderdaad dat oorspronkelijke, dat ze hem precies meteen de eerste avond al een brief heeft geschreven die hij las. En ze bleek dat zij in de gevangenis in Dublin werkt. En daar werd hij zo geïnspireerd door. Hoe belangrijk het is om in een gevangenis überhaupt te werken. En omdat dat voor hem, ja, dat weten we, hè, ook een plek van transformatie kan zijn als iemand in de gevangenis zit. Dus wat ik daar ontzettend aan over heb gehouden is toch weer hoe blij hij weer werd als mensen gewoon doen, zichzelf zijn. Hoe hij zich daar dan ook weer aan laaft. Dat vond ik echt, was heel intiem, heel ontroerend. Echt mooi.
En nu had je het net over die wond, hè, die je soms ook tot heilige wond maakt. Biedt het boeddhisme troost voor die wond, voor jou?
Ja, zeker. Ja.
En op welke manier?
Nou ja, Rinpoche die kan op datzelfde guitige, op diezelfde guitige manier kan hij ook zo zeggen van over emoties. Hè? Van, ah, jealousy, hello, you're welcome, have a seat, you want something to drink. En, oh, anger, you're welcome too. En dat is zo prettig dat je leert, nou ja, dat je je emoties niet hoeft af te keuren. Dat je ze niet hoeft te verdringen. Dat je niet hele dat jezelf op je kop hoeft te geven. En dat als je ze eenmaal welkom heet en ze laat voor wat ze zijn, dat het dan ook vrienden kunnen worden. Zo heb ik aan den lijve ook ooit ervaren in een retraite, dat eenzaamheid een vriendje werd. En een mens kan enorm verzachten door er aan den lijve achter te komen dat, ja, dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. En emoties natuurlijk ook weer verdwijnen. En ja, dat is wel troostend.
Maar hoe werd die eenzaamheid dan jouw vriend? Deed je daar iets voor? Was dat een beoefening? Of?
Nou, ik was een keer in Frankrijk in retraite in zo'n met honderden mensen. En een aantal vrienden met wie ik eigenlijk was, wij hadden gezegd, laten we elkaar nou maar een beetje laten. Want anders wordt het nooit een retraite. Want ja, de verleiding blijft groot om 5 uur te denken, nou, we gaan eens een borrel drinken ergens. Dus we waren echt in afzondering. En ik zat daar, het was bloedheet. En ik zat op een kussen al urenlang naar een lama te luisteren die ik niet begreep en die ik ook niet kon verstaan. Echt een Tibetaan met bijna geen Engels. En toen voelde ik me eenzaam. En het gekke was, waarschijnlijk omdat we daar al een paar dagen mee bezig waren, dat voor mijn gevoel eenzaamheid een klein mannetje was. En die zat naast mij op een kussentje. En ik zei bij wijze van spreken tegen die eenzaamheid, wat er ook gebeurt, ik beloof je, ik ga niet weg. Ik blijf bij je. He, want we weten allemaal, eenzaamheid vinden we heel onsexy. Hè? En dan heb ik het nog niet eens over dat we dat niet durven zeggen tegen onze naasten. Maar we vinden het zelfs voor onszelf heel vervelend. Dus we drukken het weg door televisie te gaan kijken of van alles en nog wat te gaan doen. Maar je kunt er ook bij blijven. En toen was het alsof dat ventje naar mij opkeek en giechelde. Zei, ja, als je bij me blijft, dan ben ik toch niet meer eenzaam? Gekkie. En toen dacht ik, goh, zo werkt het dus. Dat als ook eenzaamheid bij wijze van spreken er mag zijn, dan, ja, dan wordt het toch een vriend. Dan wordt het ook een metgezel. En uiteindelijk kun je ook in het boeddhisme leren om dat wat we eerst als negatief hebben ervaren, om daar juist de kostelijke brandstof van te gebruiken. Dus de energie die in woede zit, die is gigantisch. Daar kun je een boek mee schrijven. Hè? En dat geldt ook dus voor die wond. Een wond kan altijd een heilige wond worden. Dus dat is het fantastische van dit leven. Dat komen we hier eigenlijk doen, denk ik. En daarom vind ik het ook zo fijn om ouder te worden. Ik denk soms, als ik heb helemaal geen tijd meer om te werken. Hier gaat het natuurlijk om.
Ja, want besteed je ook veel aandacht of veel tijd aan je beoefening en aan het doen van dit soort retraites? En
ja, nou, nooit genoeg natuurlijk. Maar ik ben wel steeds meer wakker. Dus me bewust van ja, ook het wonder, het mysterie van dit leven. En hoe we ons vaak dwars zitten en hoe we dat kunnen voorkomen. Daar ben ik wel echt wel, nou, ja, heel veel mee bezig, ja.
Ja, je schreef ook een heel mooi stuk naar aanleiding van de laatste uitzending van Het Vermoeden. Daar was je ook heel door geraakt en verdrietig over. En daar schrijf je: het woord troost alleen al is als een zoete pleister op een kennelijk altijd aanwezige wond. Waarom zouden begrippen als ontferming en nabijheid anders zo belangrijk voor me zijn? Ik vroeg me ineens af, heeft die wond ook misschien te maken met het feit dat je geen kinderen hebt gekregen?
Nee. Hoewel, dit is een beetje een gecompliceerde vraag. Gisteren had ik het met een vriendin over kinderloosheid. En toen kwamen we eigenlijk op het idee, zou je ook te weekhartig kunnen zijn om moeder te worden? Dus dat je te veel moeder bent om moeder te zijn. Omdat je weet, zeker in het boeddhisme, het leven is lijden. Ik bedoel, je veroorzaakt door een enorme wolk van samsara door een kind op de wereld te zetten. En als je, ik bedoel, een kind wat zwijgend ter wereld komt, zoals ik, die moet je slaan en die moet je in koud en heet water stoppen totdat het eindelijk gaat brullen. En nou, ik dacht, zelfs dat zou ik niet eens kunnen. Dus dat is een beetje een contradictie in terminus, hè? Maar daar zit wel wat, daar is wel iets van aan. Ik ken vrouwen die geen kinderen hebben, die wereldmoeders zijn in hun wezen. Dus daar is wel iets mee. Heel apart, hoor.
Nee, je schrijft vervolgens ook dat als je een dochter had gekregen, dan had je er Rachel genoemd, uit de Bijbelse figuur. Ja. Rachel, de vrouw die zich weigert te laten troosten.
Ja, omdat ze inderdaad haar kinderen verliest. Dus kijk, dat artikel waar je het over hebt, dat gaat over troost. Dus dat moest over troost gaan. En dat is natuurlijk een hele opmerkelijke zin. Een vrouw die weigert zich te laten troosten. Daarom kwam ik erop. En ik vond als jonge meisje vond ik Rachel een mooie naam. En de man met wie ik toen droomde, die heeft inderdaad een oudste dochter die Rachel genoemd is. Dus ja, zo zit het ongeveer.
Ik heb altijd het idee gehad dat het christendom eigenlijk meer troostopties in zich heeft als het boeddhisme. Maar
ja, dat zou je kunnen zeggen, maar daar heb ik niet zoveel aan gehad. Want ik vond het vroeger al heel merkwaardig dat je werd getroost met iets voor straks. Dus zo van, eert uw vader en uw moeder opdat het u wel gaat. Dus zo van, ja, dit is lijden, maar in de hemel is het over. En dacht ik altijd, dat deed me altijd denken aan dat je ouders bij wijze van spreken zouden zeggen, eet nou maar je bord leeg, want anders krijg je geen toetje. En dat vond ik altijd zo zielig voor het hoofdgerecht. Weet je wel? Dan dacht ik, ja, ik vond het altijd een beetje oneigenlijk. Ik heb heel veel aan het christendom gehad. Ik ben er echt mee gepokt en gemazeld. En ik kan er ook die nabijheid en die ontferming, dat heeft daar absoluut mee te maken. En ik geloof dat je wel gelijk hebt, maar ik had meer de neiging om Jezus te troosten. Ik, in plaats van dat ik me getroost voelde door hem, dacht ik, nou, wie slaat er nou eindelijk eens een keer een doek om die man heen? Of waarom kan er nou helemaal niemand een uur met hem waken? Wat is dat voor onzin? Ik ging als klein meisje al naar de Matthäus en dan kon ik niet uitstaan. Dan werd er zo mooi gezongen en denk ik, doe eens wat. Ja, nou, en dat zit me nog steeds dwars. Ja, serieus. In die zin is het zo'n raar verhaal, toch? Dat is een man helemaal tot bloedenstoe moet sterven voor je zonde. En weet je wel, dan denk ik wel eens, het is net als met vlees eten. Want veel mensen beschouwen dieren alleen maar nuttig als ze dood zijn. Maar dat is met Jezus ook. Hij had zin omdat hij dood was. Ja, wat is dat voor raar verhaal? Het zit me echt dwars, hoor.
Ja, ik merk het. Maar daarin dus Jezus was niet een troostrijke figuur voor jou. Niet iemand waarbij je je hoofd te rusten legde. Of ja, waar je door beschermd voelde.
Nou,
of
eerlijk gezegd, nog steeds. Ik vind de omweg van het boeddhisme vind ik soms ook een lastige. Omdat ik permitteer me tegenwoordig wel dat ik bij wijze van spreken Jezus visualiseer. Alleen al om het feit dat hij gewoon helemaal in mijn wezen zit. door die opvoeding. Dus het is zo, ja, dan denk je, ja, je kan wel weer een of andere guru Rinpoche voor je zien. Maar ja, wie is dat in hemelsnaam? Nee, de Jezus is zeker wel een troost, ja. En de, ja, wie het ook mogen zijn. Maar ik bedoel, dat type van... Ja, het is wel heel mooi. Kijk, dat die dood is een verhaal, maar zijn leven is zo mooi. Ik bedoel, het was ook echt gewoon een... Ook een soort zwiebertje. Ja, hij kon gewoon ook dingen in elkaar smijten, hè, in de tempel. Of hij liep ook weg en dan ging hij de woestijn in. Nou, het is echt net zwiebertje. Ik heb toch al iets met die zwervers.
Nog even terug naar die kinderen. Want je schrijft, hè, daarna over dat verhaal over die dochter die je zou hebben gekregen. Maar mijn kinderen zijn talloos.
Ja. Ja, maar er staat ook bij, dat zal ik nooit te hard op durven zeggen.
Je hebt het wel hard op geschreven, ja, anders.
Sorry.
Nou, wil jij graag een troostende moeder zijn? Voor jouw gasten bijvoorbeeld in je televisieprogramma's?
Nou, voor mijn gasten niet, maar voor de kijkers wel, ja. Ja. Ja, ik hou ook wel van grote woorden. Toen ik de nachtzoen bedacht, dacht ik, ja, er moet toch een vader of moeder des vaderlands zijn die ons op bed legt. Nou, en dat blijkt ook wel aan te slaan, dat idee. Troost is wel belangrijk, ja. Maar goed, dan kun je het natuurlijk hebben over wat troost dan is, hè? Maar dat staat er ook allemaal in. Ik bedoel, troost is voor mij niet... We hechten het even af en we zeggen even dat... Oké, uw man is gestorven, maar hij is nu bij de Heere God. Ja, nou, u heeft veel aan uw geloof, dank u wel. Nee, daar geloof ik niet zo in. Ik denk juist dat troost juist rafelranden... Of dat, ja... Dat juist niet beantwoorde vragen vaak troostend zijn. Niet te beantwoorden vragen. Hè, zoals mijn laatste gast in het vermoeden. Die heeft een leven en dat komt gewoon nooit meer goed op een bepaald niveau. Ja, en de troost kan dan zitten in dat je dat herkent en denkt... Oh, ik ben toch niet alleen. Dat is wel mijn grote missie, hoor. Ik wil graag mensen het gevoel geven dat ze niet gek zijn, dat ze niet alleen zijn. Terwijl ik het gevoel heb dat heel veel programma's erop gericht zijn om dat juist wel te doen. Namelijk, nou, dat heb ik helemaal niet. Of, nou moet je hem zien. Het aapjeskijkgevoel. En dat wil ik echt niet. En dat, ja, nee. Ik vind echt dat we als publieke omroep zeker een taak hebben ook om elkaar te dragen. Ja.
Nu doe je op dit moment een... Nieuw programma op de zondagochtend, het Iconhuis, samen met Mirjam Sterk. En daarin heb je, ik weet niet of jij het bedacht hebt, maar een heel gewaagd ritueel ingelast. Je wast daarin de voeten van een gast, terwijl je hem of haar interviewt.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Ik heb het niet bedacht, maar het is wel heel goed bedacht bij mij. Want het is inderdaad een hele lange wens... Ja, Jezus waste de voeten van zijn discipelen en de paus die was de voeten van minder aanzienlijke wezens. En ja, dat spreekt mij enorm aan. Ja, ik noem het dan het sacrament van de aanwezigheid, van de nabijheid. En dat is inderdaad voor mij heel erg belangrijk. Er zit wel echt één groot thema. Als je zo met mij het leven doorloopt, heb ik wel een thema, geloof ik, ja. Ja.
Maar wat ik zag het je doen en dan zit je... Want je had ook best een korte rok aan en een leuke geborduurde panty. Maar dan moet je ook echt, nou ja, op je, ik weet niet hoe je zit, op de grond gaan zitten ongeveer. En je kijkt dan zo omhoog, want die gast die zit natuurlijk gewoon op een stoel... en jij zit met je bakje water en je handdoekje. Ik kan me ook voorstellen dat heel... ongemakkelijk of op een vreemde manier intiem is ineens. Hoe ervaar je dat?
Ik vind het totaal niet ongemakkelijk. Ik snap wel dat het zo overkomt, maar dat vind ik ook eerlijk gezegd wel een beetje leuk. Dat zou ook leuk moeten zijn in zo'n duo, want kijk, Mirjam Sterk zou dat niet doen. En voor mij is het allemaal heel gewoon. Dus ik kan er ook niet veel intelligent over zeggen, geloof ik.
Nee, maar ik begreep wel dat bij kijkers dat ook nogal wat heftige reacties losmaakt. Hè? Die iets hebben van, nou, wat een groteske gebaar en die begrijpen het ook niet. Begrijp jij dat dan wel weer, dat mensen daar zo gechoqueerd op reageren?
Ja, kijk, ik bedoel, alles wat je nieuw... Toen ik voor het eerst op televisie kwam, toen was het pas naar. Ik bedoel, kijk, alles wat mensen niet kennen, dat wordt afgemaakt. Ja, in die zin heb ik de achterban ook niet zo heel hoog zitten, hoor. Soms denk ik wel eens, voor wie doen we het allemaal? Maar dus, met andere woorden, het kan me nou echt helemaal niks schelen. Het is ook gewoon een kwestie van lang volhouden. En dan op een gegeven moment weet niemand meer beter. Ja, in die zin zijn we net lagere... soort wezens, wat me echt nergens tegen kan. Zo, ik heb gezegd.
Als je ernaar kijkt, dan zit daar nederigheid en dienstbaarheid in. Ervaar je dat ook zo als je het doet? En vind je dat daarom juist prettig?
Ja, ik heb zo'n neiging om wedervragen te gaan stellen. Ik bedoel, heb je dat ook als je naar de paus kijkt? Kijk, wat ik wil zeggen is... je hebt eigenlijk wel een vrij groot ego nodig om dit te durven. Dus ik ben natuurlijk helemaal niet nederig. En ik voel me helemaal niet de mindere, integendeel. Ik voel me ook niet de meerdere, maar ik voel gelijkheid. En juist omdat ik me niet in elkaar duik, kan ik voor mezelf dit maken. Dus het is juist een soort van... Ja, een soort, ik voel het als een soort van waardigheid juist.
Heeft het ook iets met zorgzaamheid voor de gast te maken?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk de opzet. De opzet is dat iemand zich welkom voelt. En dat is een wat omslachtige manier om dat te doen op televisie. Maar ja, ik bedoel, het is een oud gebruik. Ja, het is inderdaad uiteindelijk bedoeld om iemand in het licht te zetten... die dat misschien verdient of niet verdient. Hè? Ik zou het liefst eigenlijk nog mensen daar hebben zitten... die echt van een zekere reputatie, bij wijze van spreken... Dus, zeg maar de loser van de week, die zou ik daar wel willen hebben. Maar het is moeilijk produceerbaar. Maar eigenlijk zit dat er een beetje achter. Van, ja, mens, ga in het licht staan. Ja.
Jij stelt je op een gegeven moment jezelf de vraag... kan televisie troosten? Kan televisie jou troosten?
Ja. Ja, en het gaat vooral om oprechtheid. En ik denk dat televisie zoiets directs is... dat het een uitermate geschikt medium is voor directheid. Dus als iemand zich zijn masker afzet... en durft te laten zien hoe het echt is... Dat vind ik heel troostend. En ik vind echt dat we daar ook een taak in hebben als makers. En ook met radio natuurlijk ook. Dat we niet de boel verdraaien of dat we het niet mooier maken. Daarom hou ik ook niet van fake. Ik hou niet van fake applaus. Daar ben ik misschien een beetje streng in, maar dat heeft daar wel mee te maken. Ik wil dat mensen die op de bank zitten zich niet in de steek gelaten voelen. Of denken, daar kan ik nooit aan tippen of... En terwijl als iemand zijn masker afzet en laat zien... dit is de werkelijkheid en omarm nou maar de werkelijkheid... ja, daar is televisie een geweldig communicatiemiddel in. En dus kan televisie mij heel erg troosten, ja.
Dus zowel aan de makerskant als aan de kijkerskant?
Nou ja, als maker vind ik echt dat ik daar ook een verantwoordelijkheid in heb. En daarom vind ik bepaalde programma's ook moeilijk om te maken. Omdat... neem nou zo'n show, dat is op het randje van wat ik aan kan. Want ik vind dan zo'n...
Wat je nu aan het doen bent,
ja,
bedoel je?
Ja, die voetwassing, dat is voor mij ook... Dat is, neem ik aan, zo is het nooit tegen mij gezegd. Maar dat is ook mij gegeven om mij een beetje... me lekker te blijven laten voelen. Want ik vind ja heel veel dingen met glamour... daar ga ik eigenlijk niet over. Dus ik heb al gauw het gevoel dat je daar mensen niet mee echt mee raakt... Nou, dus in die zin is het een uitputtend programma voor me.
Nu vraag jij in de Nachtzoen altijd aan jouw gasten... waarmee ze Nederland op bed willen leggen. En met welke gedachte of wens of spreuk misschien. Dat wil ik nu aan jou ook graag vragen. Waarmee wil je onze luisteraars graag op bed leggen vannacht?
Met een heel klein lief gedichtje van Judith Hertzberg. Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg. Als iedereen niet iedereen ter wille was. als iedereen niet iedereen op handen droeg.
Mooi. Dank je wel.
Jij ook.
Ik wens jou nog een heel fijn restje van je verjaardag.
Een wilde nacht.
Ja. U luistert naar De Nachtgast en dat was vandaag Annemiek Schrijver. En meer informatie over Annemiek Schrijver en haar programma's vindt u op onze website bosrtv.nl. Volgende week is hoogleraar spiritualiteit en mystiek Kees Waaiman onze gast. Ik wens u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the